Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridouan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hier naast me zitten misdaadverslaggevers Wouter Laumans en Paul Vughts. Welkom heren.
Hoi.
In deze laatste aflevering van 2022 gaan we even terugkijken op het jaar en kijken we ook vooruit. Paul, met jou te beginnen, wat vond jij de belangrijkste of indrukwekkendste gebeurtenis dit jaar?
Dat was de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein.
Begin van het jaar was dat, hè?
Dat was 22 februari. En Wouter en ik waren toevallig bij de politie, waardoor we meteen hoorden dat het was. En meteen konden gas geven daarheen. Waardoor we er ook vroeg waren toen ze het nog aan het afzetten waren. Toen jij arriveerde waren ze nog aan het schieten volgens mij.
Ja, ik hoorde
knallen. Wisten ze toen al wat er was? Of was het toen nog wisten jullie gelijk waar je heen ging? Of was het gerucht alleen gijzeling, Apple
Store?
Het
is gijzeling of overval, zoiets. Maar rijden. En toen we daar aankwamen, toen was het in het begin nog niet zo heel ruim afgezet. Maar al vrij snel zag je dat het heel erg werd opgeschaald, zoals dat in politietermen heet. Mm-hmm. Omdat de dader, die uiteindelijk een 39-jarige Bulgaar onder schot hield, urenlang. Maar die had een legeroutfit aan en een bomvest, waarvan niet duidelijk was wat daar eventueel de lading van was. Dus men hield er wel rekening mee dat als dat zou ontploffen, dat het grote schade en ellende zou aanrichten. Dus je moest al vrij snel ver achteruit. Mm-hmm. Dan doet zich op een moment de ongemakkelijke situatie voor dat je eigenlijk op straat minder ziet dan op social media. Omdat mensen van alles aan het posten zijn of zo. Maar het was super heftig, want het was een 27-jarige Amsterdamse Syriër, was de gijzelnemer. Een bezorger van Albert Heijn, notabene. Hij was in zijn Albert Heijn karretje gearriveerd. Mm-hmm. Waarvan men ook niet wist, zitten daar dan bommen in of zo. Had een pistoolmitrailleur en een pistool. Heeft die 39-jarige man gegijzeld urenlang. En er zaten vier mensen in een kast. En dat is ook wel super heftig.
Ja, dat wist hij niet, hè? Die zaten ergens anders in het pand.
Op de begaande grond wel, dus in de winkel. Maar dat was super eng, want die moesten natuurlijk muisstil zijn om niet ontdekt te worden. Maar het was een kleine bezemkastachtige ruimte. Dus er kon maar één tegelijk zitten. En dan is het lang van de vooravond, einde middag vooravond, tot aan laat in de avond. Urenlang. Bijna 5 uur heeft het geduurd. Ja, en dan zie je, wij staan dan aan die afzetting, dan zie je arrestatieteams en de grote Bearcat. Ik zal het nooit vergeten. Dat is een enorme gepanzerde, ja, vrachtwagenachtige auto. Die is overal tegen bestand. Je ziet dat heel Nederlandse, alle spullen uit heel Nederland worden aangerukt door de dienst speciale interventies. En dat ze dan proberen zo min mogelijk geweld te gebruiken. Nou ja, we weten denk ik allemaal nog wel hoe het afliep. Je zag op het Leidseplein die groene richtlichten van scherpschutterswapens. Ja. Op enig moment gaan ze met een robotkarretje brengen ze water voor de gijzelnemer en zijn gijzelaar. Die gijzelnemer die gebruikt die gijzelaar als menselijk schild. En geeft hem opdracht dat water te pakken. En ineens sprint hij weg, ja. Die gijzelnemer. En die gijzelaar sprint weg en de gijzelnemer erachteraan natuurlijk. En dan geeft een van de DSI-mensen in zo'n gepaste auto, die geeft vol gas en bam, die rijdt.
Dit konden we allemaal live volgen, toch? Was het niet live op
min
ATV?
Of min, nee,
het,
nee, dat
hij was live op social media.
Live,
het was
live sowieso op onze parool.nl.
Het was waanzin. Ja. Ik stond in de Marnixstraat en ik weet gewoon dat je gewoon dacht van, nou oké, dan bij zo'n afzetting, en daar heb ik wel eens vaker staan bij politieafzettingen. Mm-hmm. En op een gegeven moment zie je daar van die politiemensen met hele grote machinegeweren uit hun auto stappen. Het was echt een beetje Amerikaans aan. Want die agenten die rijden in hele snelle auto's. Mm-hmm. Dus dan komt er zo'n, weet ik wel, een BMW 5 serie of een dikke Audi komt eraan en dan stapt iemand uit en die gaat zichzelf, die doet zijn achterbak open en die zet een helm op en een vest trekt hij aan en die haalt er toch een geweer uit de achterbak dat je denkt, oh, daar rijden dus mensen gewoon door Nederland
met dit soort
wapens in de rondte. Ja. En ondertussen staan er dus ook allemaal mensen die staan daar, ja, gewoon publiek, die staan daar met telefoontjes alles te filmen en het was wel echt een toestand. Ja. En wat Paul net ook al vertelde is dat je gewoon eigenlijk aan dat lint heb je heel weinig idee van wat speelt zich nou verderop nou echt precies af, weet je wel. Dus je zit zelf ook, als je daar staat, ook op social media te kijken. En wat ik dan het erger tussen aanhalingstekens vind, is ja, ik moest op een gegeven moment weg. Want het is hartstikke bloedspannend. Maar er moet ook gewoon een stuk voor de krant geschreven worden. En ik moest dus op een gegeven moment naar de redactie. Ja. En mijn telefoon was leeg. En dat was en toen hebben Paul en ik hadden even contact. Van nou ja, wiens telefoon doet het niet meer? Die moet gaan. Dat was ik dus.
En mijn vrouw is een nieuwe powerbank komen brengen. En een bak eten.
Ja. En ik zat dus op de redactie te kijken. En toen weet ik nog dat we... Volgens mij was die gijzeling... Net iets van minuten voordat de deadline er was.
Dat klopt.
Ja. Was die afgelopen. Ja, en dat was echt. Dus ik had eigenlijk. Dat was ook nog wel even spannend. En dan zit je eigenlijk in een saaie. Op een saaie redactievloer. Maar dan. Ja, wacht nog even met die krant. Oh ja, wacht heel even nog dit aanpassen. En dan is hij uiteindelijk. Zo'n krant moet op een gegeven moment weg.
Ja, dat is natuurlijk wel. Jullie schrijven heel veel over misdaad. Maar dit was iets waar je dan eigenlijk opeens heel dichtbij staat. Ja. Want meestal is het achteraf. Hoor je het uit je netwerk. Of zit je in de rechtszaal. Ja. En nu sta je gewoon aan het afzetten. Lint.
Maar op die dag maak je eigenlijk niet het verschil. Want dan komt iedereen.
Ja.
Dat kwam dag twee. Want toen gingen... dat was eigenlijk ook wel leuk. Dus de dag... Of de leuk.
Journalistiek leuk.
Inderdaad. Workwise heel interessant. Want ja, dan wil je weten... Wie is die gijzelnemer?
Hoe dan het?
En toen zijn Paul en ik als een soort Jansen en Jansen... door Amsterdam aan gaan bellen.
Bij wie ben je aangegaan?
Nou ja, we hadden...
Niet helemaal ongericht, hoor.
Niet helemaal ongericht. We wisten twee straten waar die gijzelnemer dan zou wonen. Mm-hmm. Maar het exacte adres, dat wisten we niet. En op een gegeven moment toen... dus ik was in de ene straat, Paul was in de andere straat. Paul had beet, die wist het. En
je hebt
toen,
gewoon echt tientallen bellen.
Ja, dat was echt als een stel Jehovah getuigen de deuren langs. Weet
je hebt haar in kar. We hadden wat Wouter altijd keepersgeluk noemt. Uiteindelijk, want ik werd wel chagrijnig eerlijk gezegd. We waren al tweede helft van de middag. We hadden niks gevangen, weet je wel. Ik ben ook geen goede visser.
Liepen daar niet toen ook allemaal andere journalisten aan te brengen?
Nee,
dus
nee.
Die waren nog niet zo ver als jullie.
Nee, dus we wisten ook gewoon, je kan nu winnen, snap je?
Ja, want ik denk niet dat veel mensen wisten welke straten ze moesten zijn. En we waren uiteindelijk in de Spaandammerstraat, die erg lang is, zoals Amsterdammers weten. Mm-hmm. En ik was daar bij de Haringkraam, bij de Bloemist, bij de Sigarenboer en bij allemaal huizen geweest. Maar op een moment ging ik naar een cafeetje om een bak koffie te halen ook. En toen zaten ze daar al gezellig aan de wijn, rond een uur of drie 's middags. En toen vroeg ik weer, wat ik al 30 keer had gevraagd... van weet hier iemand iets van een arrestatieteam gisteren? Want dat moet ik erbij zeggen, we wisten dat er een inval was geweest...
In zijn huis.
In het ouderlijk huis van de verdachte. Dader, kunnen we zeggen. Dat zie je twee deuren of drie deuren verder. En kijk, hier hebben we filmpjes. En ze lieten filmpjes zien. Ik zei, oh, kun je me dat even doorsturen? Ja hoor. Mag ik dat op parool.nl plaatsen? Ja hoor, geen punt. Nou, en toen zijn we in dat trappenhuis geweest en zo bij de buren.
Het mooiste was dat er op een gegeven moment... Toen kwamen dus wij staan daar... En ik krijg heel vaak het verwijt dat ik eruit zie als een smeris. Ik zal de voorvoegsels zal ik niet erbij zeggen. Maar wij stonden daar dus met z'n tweeën. En toen kwamen er twee politieagenten uit dat huis. En die zeiden, hey collega's. En toen wisten we gewoon helemaal zeker van, ja, we moeten hier zijn.
Ja.
Die hadden er wel de pet van.
Mochten jullie toen ook gelijk naar binnen in het huis rondkijken?
We zijn het trappenhuis hier. We hebben een buurman gesproken.
Zijn identiteit ook...
Ja, daar kwamen we toen vrij snel achter. Er was volgens mij gewoon een plaatje aan de deur met de naam van de vader.
Ja.
En toen gingen we verder zoeken. En toen kwamen we... Als je eenmaal een draadje hebt, dan... Ja. Dan kun je het wel verder ontrafelen.
Ja, het is natuurlijk, wat in natuurlijk deze zaak ook wel weer tekenend is, hè. Het is een verward iemand. Een ernstig verward iemand. Die is dus die gijzeling begon. Die was echt heel erg in de war. En wat wij natuurlijk wel vaak zien in ons werk ook. Om even op te stijgen boven. Dat is natuurlijk een vrij... Ja, het was een grote kwestie. Maar het is wel één kwestie. Maar het staat wel voor iets groters. En het staat natuurlijk voor het toenemende aantal incidenten met verwarde mensen. Hè, de GGZ, daar hebben we het hier ook wel eens vaker over gehad. Is natuurlijk voor een groot deel zijn daar bezuinigingen in geweest. En er zijn gewoon verwarde mensen die soms enorm uit de bocht kunnen vliegen.
Ja.
En dit is ook weer zo'n geval waarbij heel het land stond op zijn achterste benen die dag. Omdat één iemand die zo in de war is. Die
en
denkt,
een dodelijke combinatie. Het jeugdzorg voor een belangrijk deel weg bezuinigd. Deze jongen was uiteindelijk 27, dus nog niet heel lang volwassen. En de zorg voor voorwaarden zeer teruggeschroefd onder het bewind van onze langzittende premier. En ja, dan krijg je dit soort excessen. En wat je daar dan ziet, voor ons is dat natuurlijk niet meteen duidelijk, maar voor de politie is dat ook niet meteen duidelijk hoe het zit. Dus die kijken ook, is ergens wat zij noemen een second blast? Is ergens nog een tweede ontploffing? Is dit terreur?
Ja.
Want bij terreur komen incidenten vaak op verschillende plekken tegelijk. En je ziet dat ze heel erg opschalen met wat ik zeg, heel veel materieel en zo. Maar ze houden ook nog wel achter de hand. En zij moeten ook zien uit te vogelen. Wat is dit? Die jongen heeft uiteindelijk blijkt een Syrische achtergrond voor een deel te hebben. Dus denk je ook, is dat
ja,
weer
heeft
een
dat iets met terrorisme
red flag?
Te maken?
Ja, en in die onzekerheid zitten zij ook. Alleen wij staan uiteindelijk steeds verder van de plaats delict, zoals dat heet, af. Dus ik stond helemaal bij uiteindelijk helemaal bij de Beversport, bij de Overtoom, ja. Weet je wel.
Ja, er waren ook collega's die waren het Amerikaan Hotel ingepiept. Ja. En daar had ik wel ook een beetje de pest over. Dat ik niet zo gis was geweest om daar ook zeg maar achter de gordijnen te gaan staan. Maar die tegenwoordigheid van geest heb ik dan toch niet gehad op dat moment. Dat vond ik toch wel een minpuntje aan mezelf.
Eén dingetje nou, wat ik nog wil toevoegen, want dan moeten we ook weer naar een volgend onderwerp, denk ik. Maar,
dat bepaal ik wel, Paul, maar dat gaan we doen.
Goed. Heel goed, mevrouw.
Eén dingetje nog.
Maar op een moment weten we dat er tussen rond de 65 mensen nogal boven verdiepingen zitten van het pand, van het Hirschgebouw.
Ja.
De hoek van het oude modehuis waar nu de Apple Store in zit en allerlei kantoren. En wat doe je dan? Breng je dat?
Mm-hmm.
Breng je dat niet? Hoe breng je dat? Dus die dilemma's speelden er ook nog doorheen. En uiteindelijk had ik via contact met iemand daarboven. En die wilde me wel spreken. Ik denk om afspraak te maken over breng het nog niet. Want zij worden natuurlijk gecoacht door onderhandelaars van de politie met wie ze in contact staan. Maar ik had bijna contact met diegene. En toen ineens was het afgelopen. Werden zij via een nooduitgang weggeleid.
Ja, dat was al voordat de gijzeling
ja,
afgelopen
was. Ja, dat
was
een beetje halverwege.
Ja.
En dan denk je journalistiek gezien, hè, jammer. Maar natuurlijk ben je totaal opgelucht voor die mensen die daar. Want je weet niet wat die man. Heeft hij een bom of niet? Hè? En wij wisten toen niet dat er nog vier mensen in de kast
zaten. En je weet niet of hij alleen was misschien. Of wat er nog in het pand ligt.
Nee, het is hoe je het went of keert een tragedie. Hè? Daar heeft hij een agent en dat is een held. Hands down, weet je wel, daar kan ik niks aan afdoen. Die heeft besloten, oké, ik ga met ook gevaar voor eigen leven die gijzelnemer aanrijden. Die man is overleden. En je denkt toch van, ja, het is toch eigenlijk een tragedie,
ja.
Weet je wel.
Nou,
hoe
zeker
interessant
als je
het
denkt,
en spannend
het
ook allemaal
man
is.
Nee, maar het is een tragedie voor degene, de gijzelnemer die verwacht was en die het niet overleefd heeft. Voor die Bulgaar die al die uren zonder een pistool op zijn hoofd daar in doodsangst heeft gezeten. De heldhaftige move heeft gemaakt om weg te rennen. Dan de heldendaad, erkende heldendaad. Want iedereen is er inmiddels over eens dat die politieman het juist heeft gedaan. Ja. Door
nou, ik was vooral wel gefascineerd door, of als je bedenkt hoe impulsief of snel iemand dat tot acties is overgegaan.
Dat noemen ze bij de politie actie-intelligentie. En daar is dit dus je kunt heel veel trainen.
Mm-hmm.
En dit was een ervaren DSI'er, Dienst Speciale Interventies, arrestatieteam lid. Maar hij heeft inmiddels ook wel een heldenspeld gekregen van burgemeester Femke Halsema. Maar omdat hij, ja, dit is nou echt precies wat je moest doen. Want dat is natuurlijk meteen ook de vraag, hè? Is dit, wauw, hij rijdt, dat ziet er heel lelijk uit.
Geweld,
je moet er toch
het,
niet aan denken dat ze, dat daar was gaan, als hij was gaan schieten, die gijzel, dan was daar, waren, die man werd van alle kanten onder schot gehouden. Dan gaan er ook mogelijk politiemensen schieten. En die kogels, die geweren waar ik het net over heb, dat zijn echt flinke rakkers. Ja, zo'n kogel die niet doeltreft, die fladdert zo door de hele stad heen.
Ricocheert heet dat.
Ja, dus als je daar op het Leidseplein gaat schieten, nou, daar
lekker
omheen
wonen.
Ja, dat is levensgevaarlijk. Die kogels gaan overal dwars doorheen. Hè? Dus verderop heb je het Marriott Hotel, dan heb je de Overtoom.
Nou, dat je in het Amerikaan zou zitten.
Nee, maar als je even daar goed gaat schieten, stevig. Hè? Want dat was ook, dat zag je ook op sociale media. Waarom schieten ze hem niet neer? Nou, omdat als een kogel mist, die fladdert door de hele stad heen.
Dat is één. En de man had een bomvest.
Ja.
En was het een echte bom. Straks laat jij de bom ontploffen door op zijn borst te schieten. Wat je normaal zou doen. Dus op zijn borst schieten, dat ging niet. En als iemand gaat rennen, iemand op zijn benen schieten.
Je wil ook niet die gijzelaar nog
dat
raken
lukt niet.
Natuurlijk. Of
nee, en het protocol is, probeer de dader en het slachtoffer te scheiden. Nou, dat is nu op deze manier gebeurd. Maar binnen de politie wordt dit als een heldendaad beschouwd. En ik denk dat wel terecht is in dit geval.
Wouter, heb jij ook zo'n moment dit jaar dat je denkt, dit was wel heel impactvol?
Nou, ik weet wel dat, en dat was afgelopen zomer, dat toen Paul en ik het verhaal maakten over eigenlijk Youssef Taghi, hè, de neef van Ridwan Taghi, die toegang had tot de EBI. Mm-hmm. Waarin we ons eigenlijk in volle omvang begonnen te realiseren van jongens, die Youssef Taghi is vanaf maart 2021 de EBI ingegaan. En pas vanaf juli 2021 is de overheid echt serieus ingegrijpen.
En pas vanaf augustus echt afluisteren en september echt filmen.
Ja, mm-hmm. En als je dan een soort reconstructie maakt over wat toenmalig minister Sander Dekker van rechtsbescherming heeft gedaan, wat minister van Justitie destijds Fred Grapperhaus heeft gedaan. Als je dat dan zo allemaal in oogschouw neemt, dan vond ik het met terugwerkende kracht wel shocking dat je je realiseert van er is maanden amper iets gedaan
met
aan die situatie.
Gespeeld. Echt ja. Met levens gespeeld.
En ik vond dat wel een soort vervelende aha-erlevenis. Kijk, het vak wat wij doen, misdaadjournalist, dat is meestal zijn we toch handelen we in ellende, om mm-hmm. het zo maar eens te zeggen. Maar ik vond die gewaarwording vond ik heel heftig. En ik dacht ook van, nou, dat moet ook bijvoorbeeld een hele nare constatering zijn voor de nabestaanden van bijvoorbeeld Peter R. de Vries.
Ja.
He, want de vraag die nog al, en we hebben het hier vaak besproken, die nog altijd boven de markt blijft hangen in die zaak, is die opdracht voor de moord op Peter R. de Vries, is die nou uit de EBI gekomen of niet? En ik had een tijd ijdele hoop dat we dit jaar misschien het antwoord op die vraag zouden krijgen.
Ja, want de zaak loopt. Hè? De vorige aflevering hebben we het over gehad. Loopt.
En dat is dus nog iets wat speelt. Maar ik vond dat, die realisatie. En ik vond met name ook dat we bij de totstandkoming van het verhaal hebben we ook gebeld. Bijvoorbeeld met de deken van de Orde van Advocaten. Hè? Want die kreeg vanuit eigenlijk Den Haag een beetje de zwarte piet. Van ja, die heeft eigenlijk niet ingegrepen. En toen dacht ik van, zijn daar wel hele, nou ja, eigenlijk gewoon vieze spelletjes gespeeld om af te dekken, om verantwoordelijkheid af te schuiven. En als ik daarover praat, word ik er zelfs al een beetje neidig.
Mag ik daar een bij opmerken, want ik ben het volledig eens met wat Wouter zegt. Daar wil ik wel bij opmerken dat er binnen het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld allerlei mensen zijn geweest die echt wel hebben gedaan wat ze konden en binnen de grenzen van wat ze mochten. Die hebben echt wel hun best gedaan om die open lijn te dichten en te kijken hoe dat strafvormelijke en strafrechtelijke kon en zo. Maar Den Haag heeft hier een hele nare rol gespeeld.
Het is wel ook meer, het wordt nu wel steeds vaker komt in het nieuws ook vanuit Den Haag. Hè? Ook met die briefuitwisseling die Taghi zou hebben met Mohammed B. en zo. Alsof nu wel alle ogen daar in ieder geval op gericht zijn.
Maar het is wel even, het heeft even geduurd hè, voor we wakker zijn.
Nee, dat snap ik. Je hebt vaak gezegd dat de dingen langzaam gaan.
Wat vond jij nou eigenlijk gewaardeerde presentatrice van deze show?
En chef nieuws bij het Parool.
Wat vond jij nou de meest indrukwekkende nieuws?
Er komen natuurlijk heel veel zaken. En ik weet niet of het. Ik denk niet dat het één moment is. Maar ik denk wel vanuit mijn werk als chef nieuws, waarin ik veel verslaggevers op pad stuur en ook onze online journalisten begeleid, dat we dit jaar ontzettend veel explosies hebben gehad in de stad. Dus niet alleen aan cafés als de Harbor Club of in de City, wat van de zomer was, maar ook dan weer een straat in Noord bij een woonhuis, dan weer in het centrum, dan weer in Nieuw-West. En dat we altijd maar weer iemand erheen stuurden om, wat is er gebeurd, hoe groot is de schade, weten we wie er woont, weten we waarom dit gebeurt. En dat er heel vaak bij die zaken ook niet gelijk een duidelijk antwoord is. Hè? Dus op een gegeven moment komen jullie ook in beeld om daar nog wat meer naar te kijken. Ik had wel het idee dat deze zomer, en hebben we ook nog alle explosies van geldautomaten zitten daar ook nog bij, waar altijd maar weer mensen
plus
op pad
plus allerlei geweld door Amsterdammers gepleegd onder meer in bijvoorbeeld Antwerpen.
Ja, maar dat was niet mijn punt.
Nee,
van,
nee,
van het kleine nieuws.
Dat zijn dezelfde soorten
maar wel de,
dames.
Dus ik denk wel dat een soort golf was die in ieder geval verslaggeverij heel erg bezig hield.
En het probleem daarbij is dat we de politie vindt uiteindelijk soms wel degene die de granaat heeft gelegd of degene die geschoten heeft. Maar dat zijn natuurlijk de jongetjes, de jonge jongens, het laaghangend fruit. De intellectuele dader, die blijft meestal buiten beeld.
Ja, ik denk wel dat bij, in ieder geval bij de lezers, ook bij mij vaak, dat je uiteindelijk nooit meer echt hoort wat er nou achter zat. Hè? Dus dan weet je, op een gegeven moment gaat een café weer open of er wordt een camera op straat weer weggehaald en er woont weer iemand. Maar wat er nou precies achter zit, dat weet je eigenlijk niet.
En wat mij daarbij een beetje opvalt, is dat je denkt van, want tegen het einde van het jaar ga je dan altijd zo de balans opmaken en kijken van, goh, hebben we eigenlijk liquidaties gehad in de stad. Zijn er echt grote, grote mm-hmm. jongens die niet meer onder ons zijn. En ik vind dat lijkt minder te zijn geworden. Dus aan de ene kant zie je dus meer van die aanslagen op woningen en gebouwen.
Hè, ja, dus meer om een soort angst aan te jagen.
De liquidaties. Misschien? Ja, ik heb de nummertjes nog. Heb jij al gekeken?
Ja, er zijn doden door geweld. Dat gaat iets boven de 10 ja. Komen.
In Amsterdam, hè?
In Amsterdam. In de regio Amsterdam. Dus ja. Telk Amstelveen ook mee. Dat zit vast ja, aan ons team. Dat gaat, ik geloof 11 of 12 dat de teller nu staat. We maken altijd de moordlijst. Dus we gaan het wel even op een rijtje zetten ook. Nog deze weken. En geen echte liquidatie. Er zijn wel schietpartijen geweest die echt bewuste schietpartijen, zeg maar. Maar er zitten in dit cijfer wat ik noem ook stomme dronkenmans toestanden. Of een jongen schiet per ongeluk spelend met een wapen, wat dom is. Maar zijn vriend dood. En dat hebben we elk jaar toch ook een paar keer. Zeker met het opnemen van rapclips. En het doen met echte wapens en nog geladen ook. Heel slim.
Ja, en er zitten ook volgens mij een paar... We hebben die zaak natuurlijk gehad met die Jane Johnson. Die vrouw die in de woning. Maar ook die Italiaan.
Ja,
die,
bij de Tapetenbuurt.
Ja, en er was een man op het Singel die is dood.
Ja, dus
maar dat zijn allemaal wel
moorden. Alleenstaande dingen.
Of losstaande dingen.
Losstaande dingen,
maar niet echt dingen in het criminele milieu.
En je ziet ook altijd de golfbeweging. Want je hebt, we hebben het rond 2000, de millenniumwende, hebben we alle liquidaties na elkaar gehad. En toen doofde dat weer een beetje uit. Dat was meer in wat toen nog de Hollandse netwerken werd genoemd.
Mm-hmm.
Daarna heb je vanaf 2012... die hele onderwereldveten gehad. Die met de staatsliedenbuurt liquidaties op een negatieve manier de apotheose had. En vervolgens alles waaraan Tachi wordt gelinkt. Zowel geweld in de onderwereld als geweld tegen mensen in de bovenwereld. Daar heb ik het over Martin Kok, de misdaadblogger. De broer van de kroongetuigen, advocaat Dirk Wiersum en Peter N. Vries. Waar overigens dat je nog niet voor is aangeklaagd, meeste. Alleen voor Martin Kok. Maar dat wel aan hem wordt gelinkt. Dus dat is een golfbeweging. En nu zitten we even in een luwte. En ik hoop dat het lang blijft. Maar de ervaring leert dat er uiteindelijk weer nieuwe conflicten komen. En die kookwereld is natuurlijk zo enorm booming.
Ja, want laten we dan even kijken naar... komend jaar. Niet dat misdaad per se een kalenderdatum heeft van 1 januari tot het eind van het jaar. Maar er zijn natuurlijk een aantal trends die jullie zien en die hier ook wel eens genoemd worden. Of die vaak terugkomen. Hè? En deze week was dat bijvoorbeeld weer, daar wees jij mij ook op, Wouter, dat er zo ontzettend veel coke in beslag was genomen in Antwerpen.
9 ton in één week. En dan heb je ook nog 1000 kilo. Dat was volgens mij in Zeeland. Dus dan zit je, zeg maar, of Rotterdam uit mijn hoofd. En dan zit je volgens mij op, in de Benelux 10 ton in een week.
10 ton in een week.
En als je dat omrekent in geld, er is altijd te doen als je straatwaardes noemt.
Ja.
Maar dat gaat over tussen de 160 miljoen en de 200 miljoen, moet je dan denken.
Euro's.
Ja, dus één ding is duidelijk. Die handel en coke, die wordt natuurlijk helemaal niet minder.
Meer.
Nee, het is echt wel heel veel. En ook als je... Kijk, wat Paul en ik natuurlijk doen. Wij leggen ons oor te luisteren bij de mensen die van dat soort handel hun beroep hebben gemaakt.
Mm-hmm.
En dan vragen we, wat doet nou een kilo? Want dat is echt natte vingerwerk. Hè? Maar zo'n kiloprijs is voor ons een indicatie. Wat doet die markt? En ik kan me tijden herinneren. Dan stond een kilo cocaïne. Die stond zo'n rond 30.000 euro.
Als het heel zuiver was. Hè?
Ja, heel zuiver. En wij horen nu. Deze afgelopen week horen wij geluiden van 20.000 euro en zelfs 18.000 euro de kilo
en
in de groothandel.
En dan concludeer je dat er dus heel veel op de markt is.
Dat betekent dat het gewoon helemaal vol zit met cocaïne.
Mm-hmm.
En dat die partijen die dus gepakt worden... kijk, op straat is een gram coke altijd 50 euro. Dat is zo, dat was zo. En dat zal waarschijnlijk altijd zo zijn.
Ja.
De prijs van cocaïne doet niet mee met de inflatie. Dus kun je zeggen, die daalt.
Mm-hmm.
Je kunt beter snuiven dan drinken.
Ja, maar
als het puur geld gaat.
Ja, we gaan verder geen advies geven.
Nee, je kunt het beter allebei niet doen. En dat zegt ons dus dat er gewoon enorm veel coke in Europa is op dit moment. En dat is wat het ons zegt. En dan denk je, ja, god, wat moet je daarmee?
Is het nieuw, ja?
Nou ja, dat is die prijs is... Ik heb 18.000 euro, heb ik nog niet eerder gehoord. Jij, Paul?
Nee.
En daarbij zitten wij natuurlijk ook altijd te kijken naar... Goh, wie houden zich bezig met die handel? En wat een trend die wij zien en die ons ook echt wel zorgen baart... is dat je hoorde al jaren het verhaal, ze worden steeds jonger... En dat is ook echt zo.
Maar dat kan ik me ook wel echt herinneren van de berichten van dit jaar. Dat het echt allemaal... Ja, het zijn nog geen twintigers.
Nee, we hebben het er hier veel over gehad.
Tieners.
En daar hoort dan bij. Dus tieners tot begin twintigers die uithalen uit de havens. Tieners tot begin twintigers die in conflicten verzeild raken... en bereid zijn explosieven te leggen of te schieten op panden. Gasten die eigenlijk maar net iets ouder zijn, die als een soort makelaars kunnen beschikken over die tieners. Dus dat zijn de grote meneren in de drugs, die weten waar ze moeten zijn. Van regel jij even dit, dat, de uithalen en zo. En dat wordt dan door bijvoorbeeld een jongen uit Zuidoost, die is 23, wordt bijna 24. En die is echt de top van een soort uitzendbureau voor dit soort gasten. En is ondertussen heeft hij ook nog volgens de rechtbank iemand doodgeschoten, zomaar op het Krugerplein. Maar ik noem maar een voorbeeld van die hoe jong en hoe roekeloos het is. Maar het gaat wel om vele miljoenen. En dan kun je afvragen, voor zover iets goed gaat hier, hoe lang gaat dit goed? Dus we hebben het over weinig liquidaties dit jaar. Mm-hmm. Maar je mag vrezen dat het nooit lang goed gaat met zulke honderden miljoenen aan belangen.
Nee, je zou ook zeggen dat het onervaren jongens nog zijn. Omdat nou ze ja, ik,
of dat ze misschien zich nu realiseren van als je elkaar gaat doodschieten, dan trekt dat een hele hoop politie aandacht en dat is niet handig. Mm-hmm. Kijk, dat heb ik hier ook al eens eerder gezegd. Er is geen betere manier om je in de kijker van politie en justitie te spelen dan geweld toe te passen. Mm-hmm. De samenleving die roept om harde straffen. Of een deel van de samenleving doet dat. Vervolgens zie je met met die uithalers, dan worden daar strengere, zwaardere straffen opgezet op dat uithalen. En wat gebeurt er vervolgens? Is er gewoon knalharde marktwerking in die onderwereld. Die speelt zich. Die jongens die uithalen, die zeggen, wacht eens even, je krijgt nu zwaardere straf als ik gepakt word. Je moet meer betalen. Met andere woorden, ze krijgen beter betaald voor hun werk.
Het is eigenlijk lucratiever geworden, ja.
Ja, dat is zo'n raar onbedoeld neveneffect. Er zal geen beleidsmaker zijn die zegt, oh, dat hadden we voor ogen. Dat die mensen eigenlijk ook eens fatsoenlijk betaald krijgen. Dat is natuurlijk niet waar. Mm-hmm. Maar je ziet dus dat de overheid die worstelt met dit probleem. Die gaat met veel tamtam een maatregel de wet aanpassen. En wat gebeurt er? Die straat past zich gelijk aan die nieuwe wet. Die zeggen, ja, dan moet je meer betalen.
Een van de aanpassingen was ook dat voorheen, als jij als jongen van 21 met een rugzak, een lege rugzak, midden in de Rotterdamse haven werd gepakt op een plek waar jij niks te zoeken had, kreeg je 95 euro boete. Hetzelfde als wat jij en ik krijgen als we op de fiets zitten te bellen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk nu vervangen door een celstraf. Dat de overheid dacht, nou, hebben we iets belachelijks, hebben we bijgetrokken. Kijk, los van de vraag of je voor zware straffen bent. Maar als je met 35 euro aan boete wegkomt, daar lachen natuurlijk die organisaties om.
Ja.
Alleen, ja, dan wordt dat soort maatregelen wordt genomen. Wat Wouter zegt, ja, vervolgens gaat de markt werken. En dus gaan die uithalers meer geld vragen.
Ja, waardoor het dus eigenlijk weer aantrekkelijker wordt. En er nog meer jongens zijn die dat willen doen.
En dat is dus het hele probleem. En je hoort dus ook, kijk, de overheid, en die doet zijn best. Laten we dat voorop stellen. Maar die overheid maakt zich er ook af en toe een beetje gemakkelijk vanaf. Die zegt, ja, de drugsgebruikers, die zijn het probleem. En de ondermijners, de notarissen, de banken en de foute advocaten, die zijn het probleem. En eigenlijk zijn er zoveel bewegende delen in dit hele probleem. Mm-hmm. Dus je hebt aan de ene kant heb je jongens die vaak uit achterstandswijken. We hebben laatst voor het Parool een profiel, een groot verhaal geschreven over 10 jaar cocaïneoorlog in Amsterdam. Ik zou het vooral nog aan de luisteraar aanbevelen om dat nog even te lezen thuis.
Ja.
Want het is een uitermate boeiend artikel. Dat zeg ik niet omdat ik het zelf heb geschreven. Maar je ziet dus dat dus is 10 jaar zitten we hier nou eigenlijk middenin. Hè, in een soort nieuwe werkelijkheid. Waarbij mensen waarbij die drugshandel eigenlijk geëxplodeerd is. Dan heb je te maken ook met, als je gaat kijken naar de achtergrond van de mensen die zich in die wereld begeven. Dat zijn vrijwel allemaal, zijn dat jongens die uit, ja, van een achterstand komen. Die komen uit arme gezinnen. Die komen uit. Dat is voor hun een manier. En daar kun je van alles van vinden. En dat is allemaal tot je dienst. Maar dat is voor hun een manier om opwaarts mobiel te zijn. Om voor hun een manier om ook geld te verdienen. Ja. Daar moet je ook wat mee als overheid.
Hè? Investeren in die wijken.
Daar moet je ook wat mee. Dus je kan wel zeggen, nee, we gaan het gewoon keihard aanpakken. En we gaan een oorlog, een war on drugs gaan we beginnen. En dat is allemaal hard. En aan de andere kant doe je niks. Waarbij dus die jongens, die geef je eigenlijk geen andere optie dan toch maar in die wereld te
bouwen. Ja, het is te aantrekkelijk. Dus ja.
Je ziet in de grote steden nu, Amsterdam voorop ook wel, dat er echt wel plannen zijn, masterplan Zuidoosten, om echt duurzaam te investeren in die wijken. Alleen daar moeten we de revenue nog van gaan zien. En een ander ding, wat we ook dit jaar vaker hebben besproken, maar wat ik echt ook iets van dit jaar, van 2022 vind, is dat eindelijk goed aan het licht komt hoe breed corruptie is, hoe wijdverbreid dat is. We hebben het hier veel over paspoorten gehad die gekloond werden. Er is, mede door de PGP berichtgeving en zo die onderschept is, beter zicht op corruptie in de haven. En zo. Maar het heeft eindelijk, we hebben wel moeten duwen en trekken met z'n allen, hoor, als journalistiek en sommige mensen in de politiek, is er eindelijk ook meer aandacht voor dat. Want daar waar ondermijning, waar de overheid dat lekker naar aan het wijzen was, naar vastgoed, naar banken, naar
notarissen,
eindelijk wordt er nu eens ook aan enige introspectie gedaan.
Denk nou zelf, hè, dat, denk jij dat er ook maar één drugsbaas is die, nou, het waren twee partijen, zal ik dan geven. En we hebben geloof ik 5 ton, 4 ton of 6 ton, 3 ton, daar wil ik even vanaf zijn. Maar denk je dat er ook maar één drugsbaas is die tonnen coke op een boot gooit en naar een haven stuurt? Als die niet zeker weet van tevoren dat hij dat eruit kan halen. Ja. Dat is niet dat hij zegt, nou joh, we sturen het, we zien wel waar het schip strandt, letterlijk. Weet je, dat doen ze niet. Dus, ja, dat,
dus ze
dat
hebben
soort
mensen die meewerken.
Die handel kan alleen maar gedijen met corruptie. En daar moet je wat mee. Dus je kan wel zeggen, ja joh, als je in de haven werkt en je verdient €2200 netto per maand, dat is een hartstikke mooi salaris. Ja, oké, nou dat is misschien zo, maar er zijn mensen die er anders over denken. Weet je wel, en dat zijn dus die bewegende delen.
Je krijgt natuurlijk op een gegeven moment een aanbod wat ontzettend verleidelijk is.
Wat je niet kan weigeren.
En die boeven weten precies wie ze moeten hebben. Dus die weten, jij komt in de kroeg in je uniform van het havenbedrijf, ik noem maar even wat, als een simpel voorbeeld. En mensen weten dat je in de schulden zit. Want dat heb je verteld. Je bent net van je vrouw af, weet ik veel. Nou, hoe makkelijk is het om zo iemand te benaderen? En te zeggen, ja, kun je me niet één keer mazzelen? Ja, zet even de knop om. Zet die container, die bak even op. Op de goede kleur, dat het niet gecheckt wordt. Ja, één keer iets doen kan niet. Dus zodra iemand één keer iets heeft gedaan, is hij gewoon in de greep van zo'n organisatie.
Ja.
Want je kunt niet terug. Ze laat je echt niet meer gaan van, dat was lekker gedaan, Theo. Maar nu ga je weer lekker je goddelijke gang. Nee hoor, die moet nog een keer en nog een keer en nog een keer. Of er komen grotere problemen.
Die arme Theo ligt nu nachtlang wakker, maar dat was een fictief iemand, hè?
Ja. Theo in de haven. Oh, laten we, nou, hij heeft vast een Vlaamse naam in Antwerpen. Nog even over die ondermijning, want ik kan me ook herinneren in een van, we hebben het gehad over een zaak in Den Haag waar paspoorten werden gekloond.
Ja.
Maar ik kan me ook herinneren dat jullie zeiden, ja, bij die ondermijning kijken we dus inderdaad veel te veel naar de soort witte bordencriminaliteit.
Ja, dat is de overheid allemaal heel graag.
Lager, ja.
Wat zag je aan die paspoortzaak? Dit is lagere overheid.
Ja.
Dat zijn mensen die eigenlijk, ik wil daar niet respectloos over zijn, maar dat zijn mensen die betrekkelijk simpele functie hebben aan de balie van een gemeentehuis.
Mm-hmm.
Nou, als daar de controlemechanismen, als die daar niet werken, dan kun je een war on drugs beginnen waar je u tegen zegt. En dan kun je de hele dag met politiemannen met bivakmutsen op hun hoofd en die uit helikopters komen springen, kun je je bezighouden. Maar als het aan de andere kant niet dicht zit, dan werkt het niet. Als je controlemechanismen die je dus hebt, als je die niet naleeft, omdat je zegt, bij die paspoortaffaire was het eigenlijk zo dat die gemeente die liep achter met die paspoorten. Mm-hmm. Daardoor werd, normaal gesproken hebben ze een 6-ogen-principe. Dat betekent dat 6 verschillende mensen zich bezighouden met de aanvraag.
3,
van
3,
één.
Hè? 3,
oh, sorry,
ja, 2
sorry.
Ogen.
3, dat 3 verschillende mensen zich bezighouden met de aanvraag van zo'n paspoort. Ja, dat wordt dan overboord gezet, want we hebben haast. Ja, vervolgens gaat dat daar dan dus mis.
Ja, het werd dan niet eens meer.
Ja, dan kun je aan de andere kant doen wat je wil, maar dat werkt dan dus niet meer.
En de systemen werken niet zo. Dus normaal zijn er ook in die computersystemen controlemechanismen. En maar dat is allemaal onder druk. En want de overheid ziet zichzelf vooral als dienstverlener. Jij en ik. merken dat niet, want ik moet altijd wachten op het stadsdeelkantoor en ze hebben wel gepost. Maar, maar zij zien meer als dienstverlener als, dan als onderdeel van de bestrijding van ondermijning. En die cultuur moet echt anders. Want je kunt wel symposia na symposia na symposia houden over wat gaan we doen tegen ondermijning, hoe gaan we de banken en de vastgoed. Nee, overheid. Kijk, ga eens aan de slag in je eigen organisaties. En nou ja, dat, het stoort me wel. En het simpele, als je er echt goed naar kijkt. En mensen uit opsporing zeggen ook van ja, je mag. Waarom wordt niet aan de balie de foto gemaakt van degene die de die het paspoort aanvraagt? Maar kun je gewoon ergens met een foto die, van iemand die een beetje op jou lijkt of zo een paspoort laten maken? Ja, dat is natuurlijk belachelijk. En dat zal zijn vanwege de middenstand, omdat anders die fotoshopjes in de buurt van stadsdeelkantoren.
Ja, te lang duurt.
Wat overigens wel een nobel streven is, hè? Want die mensen moeten natuurlijk ook een boterham
verdienen. Of het duurt te lang. Zijn natuurlijk wel heel veel redenen te verzinnen waarom het dit systeem is.
Ja, maar je ziet ook en Paul en ik zijn ook wel eens op symposium van banken hebben we gepraat. En dan zie je dus dat die bankaire wereld die zucht en die steunt onder al die regels. Want die ze krijgen opgelegd vanuit de overheid. Anti-witwasmaatregelen. Mm-hmm. Dan wordt weer een boete en dit en dat. Nou, allemaal prima. Weet je wat? Daar vind ik verder niks van. Maar je ziet dat die overheid die kijkt. Wat kunnen we nou makkelijk controleren? Nou, dat is de bankaire sector. Die is aan zoveel regels moet die voldoen. Daar kan je makkelijk een greep op verstevigen. Terwijl als wij met die. Mensen spreken die zich in het métier begeven, die zeggen ja, dat witwassen, dat doen we allemaal in het buitenland, in Dubai. En daar sla je dus als staat geen deuk in een pakje boter. En als je dan gaat kijken van, goh, hoeveel geld wordt er nou eigenlijk afgepakt? Hè, want je ziet altijd, dan wordt er ergens een inval gedaan bij iemand en dan wordt de Ferrari afgeplakt met een sticker waarop heel groot staat afgepakt. En dan denk je zo, dat is even stevig. En als je dan kijkt wat het eigenlijk uiteindelijk allemaal oplevert, ja, dan valt dat best wel tegen.
Peanuts, echt peanuts. Op het grote geheel neemt de overheid echt heel weinig af. En dan is het ook nog vaak, zit er één of twee grote zaken waar dan de bulk van het afgepakte geld van komt. Bijvoorbeeld een grote bankzaak of zo. En dan zeg je, ja, voor zoveel 100 miljoen afgepakt. Ja, hallo. Voor 2/3 was dat één specifieke kwestie. En de gewone criminelen, die gaan vrij uit. Dus het is, nou ja, daar valt echt nog een wereld te winnen. En we dachten eigenlijk, toen die PGP-berichtgeving en zo veel kwam. Toen, zoals ook corruptie beter in beeld is gekomen, is natuurlijk ook wel beter in beeld gekomen over hoe dat wordt gefixt. Maar dat loopt eigenlijk nog wel achter. Het aantal grote zaken waarbij de echt zware jongens goed worden geplukt. Nou, we wachten er nog op hoor, om dat te zien gebeuren.
Het is soms moeilijk om niet
met internationale samenwerking moet dat, hè? Met Dubai, met Turkije, met Marokko.
Nou, de opdracht voor 2023 is niet cynisch worden.
Nee,
Wouter.
Dat is altijd de opdracht.
Wij worden nooit cynisch, we zijn heel vrolijke jongens. Maar we hebben het hier even over de misdaad.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van de Tachi podcast. In januari zijn we weer terug met een andere tune en een andere naam. Want we gaan verder als de Parool Misdaad podcast. Maar natuurlijk wel gewoon met Paul Vugt en wel gewoon met Wouter Laumans. En wel gewoon met mij, Corrie Gerritsma. Wil je meer misdaad verhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool op parool.nl/app. Een fijne jaarwisseling voor iedereen en heel graag tot volgend jaar.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.